We gaan beginnen met Romeinen 8. We zijn er gebleven en we gaan lezen vanaf vers 1. Romeinen 8, vers 1. Daar staat: zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wat het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Tot zover maar. We gaan twee Bijbelstudiedagen, deze en de volgende. De volgende is op 12 december, dat is al heel snel. Gaan we stilstaan bij heel Romeinen 8. Ik wil daar twee dagen voor uittrekken, want hetgeen hier geschreven staat is heel belangrijk. Er worden hier ons diverse geestelijke lessen geleerd. Het is belangrijk dat je die leert, dat je die je eigen maakt, zodat het je vormt en zodat je het nooit meer vergeet. En wij zijn eenmaal zwak, wij zijn maar hele fragiele mensen. En we hebben vaak nodig om iets te lezen en te herlezen en te denken en te overdenken en nog eens te herdenken, zodat het bij ons als het ware vast komt te zitten, hè, in ons denken, in ons wezen, zodat we eruit kunnen gaan leven. En dat het niet zo mag zijn dat later als iemand aan ons vraagt, wat staat er ook alweer in Romeinen 8 en hoe moet ik dat uitleggen, dat we het dan het niet meer weten. Dan is het misschien niet zo belangrijk dat we letterlijk kunnen herhalen wat apostel Paulus hier geschreven aan ons is, maar ja, dat we wel weten wat eigenlijk de geestelijke inhoud ervan is, omdat we die geestelijke les geleerd hebben en omdat we eruit leven. Wilt u werkelijk een tekst voor tekst verklaring, dan wijs ik u graag naar de website. Want jaren geleden heb ik eigenlijk al over de Romeinenbrief in Leiden Bijbelstudie gehouden, vers voor vers, en daar had ik veel meer tijd voor. En toen hebben we 16 studies gemaakt over de Romeinen, alleen over Romeinen 8. En die staan ook op de website. Dat gedeelte is eigenlijk bewaard gebleven. Ik nam dat in die tijd op een Argos. En die was net uit. En met een harde schijf. En af en toe hoor je dan ook die harde schijf aanslaan. En dan gaat dat ding omhoog. Daar moet je niet van schrikken. Dat hoort er gewoon bij. En ik nam dat op. Waarom? Omdat er heel veel wat oudere mensen in Leiden, broeders en zusters waren. Die niet de samenkomst konden bezoeken altijd. En dat nam ik op voor hen. Heel veel van die studies zijn allemaal weer verloren gegaan. Maar die werden allemaal weer eraf gepoetst. Want ik had toen helemaal geen website in die tijd. Maar dat is er dan nog van bewaard gebleven. En dat heb ik op de website kunnen plaatsen. Dus wilt u een vers voor vers verklaring, kunt u gewoon die hele uitgebreide studies gaan volgen. Als u dat wenst. Hoeft niet hoor. Maar ik wil er vandaag en ook volgende keer wat sneller doorheen gaan. He, dus eigenlijk Romeinen 8 in tweeën delen. En dan met u eigenlijk nu stilstaan bij Romeinen 8 vers 1 tot en met vers 17. En de volgende keer, 12 december, eigenlijk stilstaan vanaf vers 17 tot en met het eind vers 39. Romeinen 8, om daarmee te beginnen, maakt deel uit van dat hele innerlijke gedeelte van de Romeinenbrief. En dat innerlijke gedeelte, dat loopt van Romeinen 5 naar 6, 7 en 8. Dat is eigenlijk het innerlijke gedeelte. Het begint in Romeinen 5 vers 12 en het eindigt in Romeinen 8 vers 39. Dat is eigenlijk het innerlijke gedeelte van de brief. En dat thema van heel dat innerlijke gedeelte, ook al hebben de vertalers daar later allemaal dat verdeeld in hoofdstukken en in verzen. Dat hele innerlijke gedeelte heeft als thema het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En dan met nadruk het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus toegepast naar de praktijk van ons leven. Dat is belangrijk. Het gaat over de praktijk. Hoe ervaren we nou die verlossing van Jezus Christus? Hoe gaan we nou werkelijk in ons leven beleven dat we vrijgemaakt zijn, nu al reeds, van de zonde en van de macht der zonde? Hoe gaan we nou beleven dat we nu al leven met de hoop op het eeuwige leven? En dat we dat leven al gaan beleven. Dat we al gaan beleven in de praktijk van ons leven dat we verlost zijn. En dat we dus geen slaaf meer zijn van de zonde. En dat we in de dienst van God gekomen zijn. Natuurlijk, ik weet wel, op een gegeven moment heb ik zelf beleefd, toen ik de Jezus heb leren kennen, dat ik geroepen ben om hem te dienen, als ware in zijn dienst. Maar wat maakt Romeinen 5, 6, 7, 8 ons duidelijk? Dat we allemaal, zoals we hier zitten, in de dienst van God gekomen zijn. En hoe beleef je dat nou, dat je in zijn dienst staat? Ook al heb je misschien maar een heel onbeduidend plekje, je dient nu God, je bent geen slaaf meer van de zonde. Je bent nu slaaf geworden van de Heere Jezus Christus. Een dienstknecht, een doulos, een slaaf van hem. En hoe beleef je dat nou? En hoe gaan we nou ook ervaren in ons leven dat er geestelijke groei komt in ons leven? En dat we groeien van kind naar zoon, van het kindschap naar het zoonschap, van kind naar volwassenheid. Hoe word je nou volwassen in het geloof? Nou, dat is Romeinen 6, 7, 8 en 9. En we gaan dus twee dagen bij Romeinen 8 stilstaan, waar met nadruk ons uit wordt gelegd door Paulus hoe we tot overwinningsleven komen. En dan lees ik maar wat hij zegt in Romeinen 8 vers 37, dat hebben we wel niet gelezen, maar Romeinen 8 vers 37, daar staat: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Hoe kan je nou een overwinnaar worden? Hoe kan je nou dat overwinningsleven, dat geestelijke overwinningsleven, persoonlijk in de praktijk van je leven beleven? Nou, daar geeft Romeinen 8 een antwoord op. Hoe kunnen we nou leven uit de geest? Dat is ook zo'n mooie term, hè, die je tegenwoordig vaak hoort. Hè. Maar hoe kan je nou leven uit de geest? Nou, vers 6 bijvoorbeeld, wat we hebben gelezen. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Maar verder, hoe kan je nou groeien? Van kind tot zoon. Hoe kan je nou geestelijk volwassen worden? Nou, Romeinen 8 geeft er ook antwoord op, vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Nou, hoe groei je nou tot een zoon van God? Hoe kan je nou geleid worden? He, door de geest van God. En verder geeft Romeinen 8 ons ook nog antwoord op, hoe dienen we dan ook om te gaan met het lijden van de tegenwoordige tijd. En ook dat is heel belangrijk, daar gaan we de volgende keer bij stilstaan. Want dat is vers 18. Vers 18, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Maar hoe ga je nou om met het probleem van het lijden in deze tegenwoordige tijd? En daar word je mee geconfronteerd, want als je in de dienst van God komt, als je groeit van kind tot zoon, als je volwassen wordt in het geloof, dan krijg je ook te maken met dat lijden, met zijn lijden. Dan wordt die genade je ook verleend, dat je deel krijgt aan het lijden van Christus. En hoe ga je dan om met het lijden in die tegenwoordige tijd? En hoe schiet ook de Heilige Geest, waardoor je geleid wordt, want je wordt geleid door de Heilige Geest tot het zoonschap? He, wat we gelezen hebben in vers 14. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Ja, als je geleid wordt tot het zoonschap, dan ervaar je ook dat er iemand in je leven gekomen is, een trooster, de Heilige Geest, die in je leven je terzijde staat. En die schiet je continu te hulp, juist in dat lijden, in de tegenwoordige tijd. En dat is maar goed ook. Lees maar vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat is maar goed ook. De Heilige Geest schiet ons te hulp. En we weten vaak niet door het lijden wat goed voor ons is en wat wij zullen bidden en waarvoor we zullen bidden. Maar hij is er en hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij helpt je overeind. Dus door de Heilige Geest is Christus ons altijd nabij. Natuurlijk zijn het hele belangrijke thema's. En stuk voor stuk geeft Romeinen 8 ons daar antwoord op. En het helpt ons dus enorm voorwaarts in onze geestelijke groei en in het lopen op die geestelijke weg die wij met de Heer Jezus Christus mogen gaan, die hoge weg die je met hem mag afleggen en dat je steeds meer van mag gaan vernieten van je verlossing. Wat is nou het basisprobleem waar we allemaal mee te maken hebben? Waar ieder gelovige mee te maken heeft, maar zelfs waar ieder mens mee te maken heeft. Maar wat natuurlijk niet verandert als je de Heer Jezus Christus, als je verlosser, als je heiland leert kennen. Nou, daar begint eigenlijk Romeinen mee in dit innerlijke gedeelte, Romeinen 5 vers 12. Laten we maar naar hem toe gaan. Romeinen 5 vers 12. Dan pakken we gelijk daar weer de draad op. Romeinen 5 vers 12 waar staat. Daarom gelijk door één mens. En dat hebben we zo overdacht, dat weten we wel, dat is Adam. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Ja, dat basisprobleem, waar ieder mens mee kampt, dat de zonde de wereld is binnengebroken, en door de zonde dat we te maken hebben gehad met de dood, en te maken krijgen met de dood, ja, dat is het basisprobleem. En ieder mens, en ook ieder gelovige, die kampt daarmee, met die macht der zonde. En ieder mens heeft ook te maken met de slavernij der zonde. En met het loon dat uiteindelijk de zonde geeft, namelijk de dood. Maar waar krijg je nou te maken mee als gelovige? Als gelovige krijg je te maken, volgens Romeinen 6, 7 en 8, je krijgt te maken hier met de genade die God schenkt. Dus tegenover de zonde, dat heeft apostel Paulus ons uitgelegd in Romeinen 5, zet God Gods genade. De genade die God schenkt. En wat is dan de genade die God schenkt? Nou, dat hij dat eeuwige leven geeft in zijn zoon aan ons. Hij geeft ons zijn zoon. Hij geeft ons een geschenk. Hij geeft ons genade en dat geschenk is zijn zoon. En in zijn zoon vinden we het eeuwige leven. Zoals de zonde uitmondt uiteindelijk in de dood, mondt de genade Gods uit in het leven. tegenover de zonde zet God zijn genade. En als de zonde heerst in ons leven, dan leidt dat tot de dood. Maar als de genade gaat heersen in ons leven, dan leidt dat door de Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Ja, de gelovige die oog krijgt voor de genade Gods, die neemt de Heer Jezus Christus aan als een geschenk. Die aanvaardt dat. De Heer Jezus Christus is die gave der gerechtigheid waar Romeinen 5 over spreekt. Lees maar vers 17 van Romeinen 5. Het zijn moeilijke versen, maar we hebben ze heel uitgebreid met elkaar in het verleden overdacht. Vers 17 van Romeinen 5. Want indien door de overtreding van de ene, Adam, de dood als koning is gaan heersen door die ene, door Adam, veel meer zullen zij, en dat is een keus die ieder mens heeft, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade, ja, God is zo overvloedig van genade, en hij schenkt ons genade, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid, dat is de Heere Jezus Christus, dat is dat geschenk. Hij is die weg der gerechtigheid. Hè? Zij die die overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, die gave aannemen, want als het een gave is, dan wordt je iets geschonken, iets gegeven. En als de Heere Jezus Christus als een gave, als een geschenk, zoals hier later ook wordt vertaald, dat wordt aangeboden, ja dan... Dan moet je wel met een uitgestrekte hand moet je die gave aannemen. En zodra je Christus aanneemt, als een cadeau, als je die gave ontvangt, ja, die zullen leven. Zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Jezus Christus. Tegenover de eerste Adam staat de laatste Adam, Jezus Christus. En je ziet, ondanks dat die zonde heerst tot in de dood, heerst de overvloed van genade, heerst Christus, die de gave aan ons is, die we, als we die ontvangen, ja, dan gaan wij leven. We blijven niet dan bij die dood, we gaan over van de dood in het leven, en we gaan als koningen heersen, ja, door Jezus Christus, door de laatste Adam. Dus tegenover de zonde stelt God de genade. En we weten wel, hoewel de Joodse gelovigen in het Oude Testament, dat daar eerst God de wet gaf, de wet van Mozes gaf. En ze probeerden het leven te ontvangen door het houden van de wet. Ja, was hun praktische beleving dat ze juist achterop raakten. Dat ze helemaal dat leven niet konden beërven. Ze konden zich niet houden aan de wet. Dat zegt ook Romeinen 5. Omdat Romeinen natuurlijk geschreven is aan, zowel aan de Joodse gelovigen als aan de heidense gelovigen in Rome. En die Joodse gelovigen die weten het wel. Vers 20. Maar de wet is erbij gekomen. Nou, de Joodse gelovigen die weten het, de wet kwam erbij. En wat heb je aan de wet? Nou, eigenlijk niks, want wat zegt Romeinen hiervoor? Wet doet zonde kennen. Ja, je ontdekt alleen maar de zonde. Nog meer. En wat begeren is en nog meer. Je kent Gods normen, leer je kennen. En het helpt je niet om je als zondaar aan die normen proberen te houden. Je glijdt juist uit. Hoe vroom je ook bent, je gaat het niet redden. Maar de wet is erbij gekomen met als uitwerk het gevolg, zodat de overtredingen toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade Gods die er zo overvloedig is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat gelijk zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dat laatste is voor alle gelovigen en voor ons een heerlijk feit. Net zoals in ons leven, voordat we de Heer Jezus Christus leerden kennen en hem als een geschenk aanvaarden en hem aannamen als onze verlosser en heiland. En wij het leven niet hadden. Ja, toen gingen we gebukt onder de zonde. En de zonde die heerste als een koning tot in de dood. En hoe we ook probeerden, misschien met de wet Gods, want ook Niet alleen de Joden hebben zich aan de wet gehouden. Helaas zijn ook heel veel christenen en Calvinistische christenen hebben gedacht, de protestantse christenen. Ja, dat ze zich moesten houden, maar proberen te houden aan de wet Gods, nou dat hielp je niet. Daardoor leerde je alleen maar de zonde nog meer kennen en dat je een zondaar was en dat je niet aan Gods normen kon voldoen. En heerst eigenlijk de zonde als koning in je leven tot in de dood. Ja, het loon wat de zonde geeft is de dood. Maar daartegenover, toen je tot ontdekking kwam dat je de Heer Jezus Christus als geschenk mocht aanvaarden. Dat je ging, en dat je moest gaan leven uit de genade Gods. En dat die genade Gods veel meer overvloedig is. Hoe de zonde ook misschien in ons leven is. En hoe erg we ook zondaren zijn. Gods genade is nog veel meer overvloedig. En Jezus Christus heeft al onze zonden. Ook de zonde die je zelfs nog in de toekomst zal verrichten. Alle overtredingen heeft hij op zich genomen en in zijn lichaam weggedragen op het vloekhout van het kruis van Golgotha. En hij heeft zijn bloed daarvoor gegeven. En of we erbij kunnen of niet, als we het toelaten, als we door de Heer Jezus Christus toelaten in ons leven, dan hebben we de zoon. Als je de zoon hebt, heb je het leven. En als je de genade Gods laat heersen in je leven, zoals je vroeger de zonde liet heersen in je leven, maar laat nu de genade Gods heersen in je leven. Wat doet de Heer Jezus dan? Nou, wat hier staat. Dan gaat die genade, die gaat heersen ook als een koning. En die leidt je ten eeuwige leven. En wie doet dat? De Heer Jezus Christus. Dat is door de Heer Jezus Christus. Jezus Christus onze Heer. En daarom mogen we weten, Romeinen 8 vers 1... En slaan we even helemaal 6 en 7 van Romeinen over. Romeinen 8 vers 1. Als je dat eenmaal weet. Dat je over bent gegaan van de dood in het leven. De zonde. Dat God daar de genade tegenover stelt. En dat de genade in je leven heerst. En dat de genade je leidt. Ten eeuwige leven. Dan mag je zeggen Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want wij worden om niet uit genade gerechtvaardigd. Uit geloof tot geloof. Uit zijn geloof tot ons geloof. Hij leidt ons. En mogen ook zelfs weten dat toen hij stierf aan het kruis van Golgotha, dat hij in feite de rechtvaardigheid, want hij was de gave der gerechtigheid, dat hij die rechtvaardigheid Gods, dat hij gerechtvaardigd is geworden. En dat hij vrijgesproken is. En dat als wij dat geschenk aanvaarden, dat hij vrijgesproken is, komt dat ook tot ons. Zo is er dan geen veroordeling voor hen. Het geldt alleen voor hen hoor. Niet voor mijn buurman die Christus niet kent. Nee, het geldt alleen voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar als je in Christus Jezus bent, ja, dan is er geen veroordeling meer voor ons. Je ziet hier dus eigenlijk dat Romeinen 8 vers 1 een rechtstreekse voortzetting is van Romeinen 5 vers 21. Wij zijn gerechtvaardigd. En over die rechtvaardiging gaat heel Romeinen 5. Wij zijn gerechtvaardigd. We zijn vrijgesproken. In de rechtszaal. Er is geen vonnis meer. Ja, Romeinen 6 en Romeinen 7 is eigenlijk alleen maar een tussenzin. Moet je tussen haken zetten. Een tussenzin van vier vragen. Wel vier belangrijke vragen. Omdat er altijd mensen zijn die zeggen, ja, maar dat is toch veel te gemakkelijk zeg. Dat je op die overvloed van genade mag gaan buigen. En dat je eruit mag gaan leven. En dat die werking van Gods genade in je leven, dat verlossingswerk van Christus in je leven, en dat werk van de Heilige Geest in je leven door genade. Ja, dat je als het ware vanzelf dan maar geleid wordt het eeuwige leven. Moet je dan zelf niks doen? Word je dan vanzelf zomaar door de Heer Jezus Christus en door de genade Gods geleid tot het overwinningsleven? Ondanks al dat lijden, ondanks al dat kreunen in de tegenwoordige tijd, al dat zuchten van heel de schepping en ook van ons. Men vindt het eigenlijk te gemakkelijk om zomaar de sprong te maken, zou ik maar zeggen, van Romeinen 5 vers 21 naar Romeinen 8 vers 1. En dat je zo mag leunen op die overvloed van genade. En als je de genade Gods laat heersen in je leven, dat je dan vanzelf door het verlossingswerk van Christus in je en aan je, en door het werk van de Heilige Geest in je aan je, dat je door de Heer Jezus Christus geleid wordt, door de Geest Gods geleid wordt, ten eeuwige leven. Dat gaat vanzelf. Het gevolg van de genade Gods is het eeuwige leven. En wordt je om niets geschonken. Je hoeft er niks voor te doen. Als je maar Christus laat werken in je leven. Als je Gods Geest maar laat werken in je leven. En dan zeggen een aantal gelovigen, en mag ik even Paulus interromperen? En die stellen dan 4 vragen. Je zou kunnen zeggen dat 2 vragen, dat heb ik al gezegd geloof ik, 2 vragen een beetje gesteld worden allereerst door heidense gelovigen, in Romeinen 6, en dat ook de Joodse gelovigen uit Rome ook wakker worden en zeggen, ja, wij hebben ook nog 2 vragen. Dus totaal 4 vragen. De eerste vraag wordt gelijk al gezegd en we hebben het over die genade Gods gehad, die overvloed van genade Gods. Ja, daar gaat het ook over in Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade Gods toenemen? Ja, dat is zo'n vraag. Die zeggen, mag je dan bij de zonde blijven? Opdat de genade Gods toenemen, want je zegt als het ware, het doet niet toe wat je allemaal nog verricht, zelfs in de toekomst niet. De genade Gods is nog veel overvloediger, zegt Paulus. En als je maar die genade laat heersen in je leven, dan komt het vanzelf goed. Maar dan kan je al bij de zonde blijven. Mogen wij dan bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Het antwoord is, volstrekt niet. Dan moet je vasthouden, want op al die vragen zegt Paulus gelijk, volstrekt niet. En die kan je onderstrepen, misschien heb je dat wel gedaan in uw Bijbel. Die 4 vragen kan je zo aanstippen. En ook die antwoorden, volstrekt niet. Zo is ook vers 15 gaat nog over die genade van Romeinen 6. Ook dat is namelijk de 2e vraag in Romeinen 6. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Ja, dan heb je het weer over die genade. Ja, dan zeggen weer mensen, ja, moet je dan niet vasthouden aan de wet? Moet je dan geen eigen inspanning doen? Moet je dan niet proberen nu uit dankbaarheid, omdat je verlost bent, hè, de wet te houden? Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. Volstrekt niet. Ook de Joodse gelovigen, omdat dan de wet naar voren komt, ja, die hebben nog vragen over de wet. Maar die zijn zo gewend om de wet te volgen. En die zeggen in hoofdstuk 7 vers 7, hoofdstuk 7 vers 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Het antwoord is weer van Paulus. Volstrekt niet. Het ligt niet aan die wet. Maar hij heeft juist uitgelegd in zijn Romeinenbrief, ja, dat je de weg van de wet niet moet volgen, maar dat die buiten de wet om een heel andere weg laat zien. Hè? Lees maar Romeinen 3. Romeinen 3. Vers 21. En hij zegt niks over de wet, hoor. Ook in Romeinen 7. Want die wet is goed. En die wet is, aan die wet mankeert helemaal niks. Maar in vers 21 zegt hij van Romeinen 3. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof, niet in, nee, het geloof van Jezus Christus voor alle die geloven. Uit geloof tot geloof. Worden gerechtvaardigd niet uit ons eigen geloof, worden gerechtvaardigd uit zijn geloof. En hij leidt ons in het geloof. Dan is het uit zijn geloof tot ons geloof. Uit geloof tot geloof. Het grote thema van Romeinen 1 en ook het thema van Romeinen 5. En hier zie je dat dus hij die gerechtigheid Gods geopenbaard heeft. En die is nodig om zich aan de wet te houden. Maar hij laat dus ons een weg zien buiten de wet om. Ja, en de wet en de profeten, ja, die spreken al over de komst van de Heere Jezus Christus. En hij is dus heeft voor ons een weg geopend buiten de wet om. Omdat we dan ons niet aan die wet hoeven te houden. Ook niet uit dankbaarheid achteraf. Nee, hij leidt ons al tot het leven. Wat de wet beoogt. En je ziet ook in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. Uit het geloof van hem, uit het geloof van Jezus Christus. Hebben vrede met God door onze Jezus Christus. door wie wij ook de toegang hebben gekregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. We staan in die genade. En daar gaat het om. En wij zijn gerechtvaardigd. En omdat je gerechtvaardigd bent uit zijn geloof, en je is uit geloof tot geloof. Ja, en je staat er in de rechtszaal waar je aangeklaagd wordt door de zonde. Ja, de zonde heeft geen vat meer op je, want je bent in Christus. En alle, dat is Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent vrijgesproken, je bent gerechtvaardigd uit zijn geloof. En natuurlijk is er nog een Jood die dan er zo mee kampt om altijd zich te houden aan de wet, die toch nog steeds maar de weg van de wet wil gaan, om in de praktijk van zijn leven te beleven nu hij Christus heeft gevonden, dat hij werkelijk verlost is. Die wil verlost leven, en hoe doet hij dat dan? Ja, dan gaat hij toch nog grijpen naar de wet, en heel veel christenen in onze tijd grijpen automatisch ook naar de wet, en zelfs als het niet oppast doen wij hetzelfde. Ja, die zegt dan, en dat is apostel Paulus zelf geweest, ondanks dat de christenen hebben leren kennen, Romeinen 7 vers 13, en dat wordt heel persoonlijk, want dat is eigenlijk een vraag die hij zelf stelt, over zichzelf, Romeinen 7 vers 13, is dan het goede mijn dood geworden? Ja, dat merkt hij wel, als hij zich houdt aan die wet, hij probeert die wet te worden, nou, dat is eigenlijk het bankroet van zijn geloof. Dan komt hij er continu over dat hij in eigen kracht, in eigen inspanning, onmogelijk aan Gods wet kan voldoen. Dat de weg niet is. Dat hij die weg moet gaan buiten de wet om. Is dan het goede mijn dood geworden? En weer het antwoord, volstrekt niet. Dus vier keer hetzelfde antwoord. Volstrekt niet op die vier vragen. Romeinen 6 en 7 is dus een tussenzin van vier vragen die rondom dit onderwerp reizen. Het onderwerp van, hoe kan ik nou in de praktijk van mijn leven, nu ik vrijgesproken ben, nu er geen vonnis meer op mij wacht, nu er geen veroordeling meer voor me is, hoe kan ik nou in de praktijk van mijn leven gaan beleven dat ik verlost ben? Die tussenzin, Romeinen 6 en 7, van die vier vragen. Het is wel goed dat ze hier helemaal uitgewerkt worden. Maar het maakt wel van de Romeinenbrief een moeilijk briefje, toch? Vind je ook niet? Het was prettiger geweest als meteen Romeinen 5 vers 21 gewoon verder was gegaan met Romeinen 8 vers 1. En we even die hele tussenzin, even grote tussen grote haken kunnen zetten. Of even als een bijlage achter in de brief hadden toegevoegd. Van, heb je een vraagje, zie dan bijlage nummer 1, bijvoorbeeld. Hè? Maar zo werkt het niet. Het is ook goed dat die vragen worden gesteld. Maar je moet ze wel zien dat het echt iets is wat een tussenzin is. En die vier vragen die openbaren ons, die laten ons dus zien dat de mens dus niet in staat is om zichzelf te bevrijden van de wet der zonde die in onze leden is. In de leden van ons lichaam is. Want we zijn verlost. Maar één ding is nog gelijk, aan deze duim en vinger en oog en oor en mond, aan de leden van mijn lichaam is niets veranderd. Aan heel mijn lichaam is niets veranderd. Dit is nog steeds het lichaam des doods. Ik heb nog steeds een sterfelijk lichaam. Het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus is wel bij me begonnen, maar van binnen. En het verlossingswerk moet nog voortgang vinden. Want ook mijn lichaam, en daar gaat Romeinen 8 onder andere over, ook dat lichaam is er straks bij betrokken. En dat is maar goed ook. Maar ik moet me wel realiseren, zover is de verlossing nog niet. Het verlossingswerk van Christus aan ons en in ons is nog niet klaar. En zodra je in eigen kracht je gaat los te worstelen onder de wet der zonde vandaan, en je dat zelf probeert te doen om dat je geen gebruik maakt van die overvloed van genade die Christus je schenkt. En het leven wat hij je geeft. En dat je daaruit gaat leven. Maar dat je als het ware in je oude leven probeert je los te wurmen van de wet der zonde. Ja, dan kom je erachter. Nou, dat die wet der zonde, het loon wat de zonde geeft, is de dood. Nou, dat is de dood van je geestelijk leven. Dan word je er alleen maar triest van en dan ga je er zwaar gebukt onder. Maar dan ontdek je een andere wet in jezelf. En dat is de ervaring van ieder gelovige. Als je die fout maakt in je leven, dat je niet gebruikbaar van die genade Gods en van het leven van de Heer Jezus Christus, het nieuwe leven wat je schenkt, dan ontdek je die andere wet in jezelf. Want hoe goed je het ook allemaal bedoelt en welk goede voornemens je allemaal ook voor jezelf neemt, er komt gewoon geen staart van terecht. Het wordt juist slechter dan het ooit was. Dat is je ervaring. Want juist het kwade wat je helemaal niet wenste en wilde, in de praktijk ga je juist dat doen. En dat is de ervaring die we allemaal kennen. En ook die de apostel Paulus zelf had. Romeinen 7 vers 18. Romeinen 7 vers 18. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, hoe ik hier zit, u ook in uw vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Nee, zo wordt de, op die manier wordt de eis van de wet niet vervuld in de praktijk van ons leven. En dat moet wel gebeuren. Moet dat gebeuren? Ja, dat moet wel gebeuren. De eis van de wet moet ook vervuld worden in ons. Dat moeten we niet vergeten. Hè? Maar hoe moet dat dan? En wie zegt dat dan, dat ik me moet houden aan de eisen van de wet? Dat ik daaraan, dat die vervuld moeten worden in mijn leven? Nou, lees maar Romeinen 8 vers 4. Niet vergeten. Romeinen 8 vers 4. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Die eis der wet moet vervuld worden in wie? In ons, in u en in mij. Maar ja, ga je dat proberen te doen om je te houden aan de eis of de eisen van de wet Gods? Ja, laten we dan eerlijk zijn. Als je dat in eigen kracht gaat doen en je geen gebruik maakt van de genade Gods en van het leven in Christus, ja, dan leid je alleen maar de nederlaag. Hè? Want je weet toch dat in ons vlees geen goed woont. En dat als je het goede wil doen, dat het kwade je nabij is. Nee, we moeten leren ons vertrouwen te stellen op dat verlossingswerk van die Jezus Christus, heden aan ons en in ons, en het verlossingswerk waar hij mee doorgaat, zelfs in de toekomst, ook nog aan ons en in ons. En we moeten dat allemaal niet zozeer geloven, want Romeinen 5, 6, 7 en 8 spreekt eigenlijk helemaal niet over geloven. Het komt er niet op aan om het te geloven. Nee, het gaat erop aan dat je het weet. Je moet het gewoon weten. Om wat ik eens populair zeggen, je moet het gewoon snappen. Je moet het gewoon kunnen begrijpen. En je moet het kennen. Je moet het je toe-eigenen, je moet het weten. Zodat je eruit kan gaan leven. Het gaat erom dat wij deze geestelijke dingen, dat je ervan weet. En dat je die geestelijke dingen je toe-eigenen en snapt. En dat je weet wat het verlossingswerk van Christus aan je is. En dat je ook weet wat het werk van de Heilige Geest aan je en in je is. Het gaat om weten. Wilt u het weten? Gaan we weten lezen. Romeinen 6, vers 3. Let op bij die antwoorden steeds. Of weet gij niet? En zet maar een streepje onder weet. Of weet gij niet? Dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Weet je dat niet? Je bent in zijn dood gedoopt. Je hebt aan zijn dood deel gekregen. Je bent hartstikke dood. Je bent gestorven in hem. Toen je tot geloof kwam. Vers 6 van Romeinen 6. Dit weten wij immers. Je moet het weten. Dit weten wij immers. Dat onze oude mens mede gekruisigd is. Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Weet je dat? Dat je mede gekruisigd bent. Als je dat weet, dan weet je ook de reden. dan is aan het lichaam der zonde waar we nog in zijn, ja, is zijn kracht ontnomen. En dan zijn we niet langer slaven meer van de zonde. Dat is Christus' doel in ons leven. Daarom zijn we mede gekruisigd. Vers 8. Ook weer weten. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem leven zullen. Daar wij weten, wat moet je dan weten? Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Dus ook niet meer over ons. We zijn toch in Christus? We zijn toch met hem gestorven? We zijn toch mede gekruisigd en mede begraven? Vers 11. Eigenlijk ook weten. Zo moet het voor u vaststaan, dat moet je weten, moet voor je vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En vers 16. Weet gij niet dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven? Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Je bent in de dienst van God gekomen. Je hebt een opdracht. En weet je dat niet, in wiens dienst je nu gekomen bent? Je bent niet meer in dienst van de zonde, dat leidt alleen maar tot de dood. En tot je geestelijke dood. En tot allerlei nederlagen in geestelijke zin. Maar als je realiseert dat je een slaaf bent in dienst van God gekomen, en je laat je voortleiden door zijn leven, en je staat er in genade in zijn dienst, en je laat de genade heersen in je leven, ja, dan leidt dat tot leven. Tot overwinningsleven. Daar gaat het om, dat moet je allemaal weten. En ook nog Romeinen 6 vers 23. Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven. Ja, dat is duidelijk. Het loon van de zonde is de dood. De genade die God schenkt is het eeuwige leven. En in wie? In Christus Jezus onze Heer. En niet in onszelf, nee, in hem. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Weet je dat niet dan? Continu wordt daar de nadruk opgelegd. En er wordt ons dus gezegd dat we mede gestorven zijn met Christus, mede gekruisigd, mede begraven zijn. En dan dat de wet der zonde daarom geen macht meer over ons heeft. En we dienen de genade van God, het verlossingswerk van die Jezus Christus, te kennen, te weten. En daaruit persoonlijk ook uit te gaan leven. Dat je daarvan doordrongen bent, dat je het nooit meer vergeet, maar dat je het voor altijd weet. Dat je weet, wij dan, Romeinen 5 vers 1, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij de toegang hebben verkregen in het geloof, tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dat moet voor je vaststaan. En dan moet je weten, en dan moet je uit gaan leven. En dat je weet, ik ben gerechtvaardigd. En ik heb vrede met God. En ik heb toegang verkregen tot de Vader. En dat is een geweldige genade die mij gegeven is, om niet. En ja, daar sta ik in die genade. Want het gaat nog veel verder. Het is niet alleen dat ik nu mag weten verlost te zijn en rechtvaardig te zijn en vrijgesproken te zijn. Maar het houdt zelfs in voor de toekomst dat ik nog een hoop heb op de heerlijkheid Gods. En dat mag je gaan beleven. En dat begint natuurlijk mee dat je realiseert hoe die macht der zonde geen heerschappij meer over ons heeft. Niet meer over ons heerst, zodat we geen slaven meer zijn van de zonde. En dat we waarachtig gerechtvaardigd zijn. Vrijgesproken zijn in de rechtszaal. Romeinen 8 vers 1, hè? Om daarmee de draad goed op te pakken. Zo is er dan nu geen veroordeling, letterlijk staat er geen vonnis. Dus is er dan nu geen vonnis, geen veroordelende vonnis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Vanmorgen willen we stilstaan eigenlijk bij de eerste vier versen van Romeinen 8. Laten we ze nog eens lezen. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft, door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Er is geen veroordeling meer. We zijn vrijgesproken. Vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Veroordeling is het Griekse woord katakrima. Katakrima. Letterlijk betekent dat dus vonnis. Er is geen vonnis meer. Geen veroordelend vonnis meer. Bijzonder is dat er maar 3 keer voorkomt, dat woord in het Grieks, in het Nieuwe Testament. Het komt voor namelijk in Romeinen 5 vers 16, Romeinen 5 vers 18 en in Romeinen 8 vers 1. Laten we de eerste maar lezen in Romeinen 5 vers 16. Vers 16. Katakrima. Veroordeling. En het is met het geschenk, en tussen ons even gesproken, dat geschenk is Jezus Christus zijn, Gods geschenk, zijn genade, die overvloed van genade, die zie je terug in de gave van zijn zoon, dat is het geschenk. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, van Adam, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling. Maar de genadegave, Jezus Christus, maar de genadegave, de gave waar de genade helemaal weer wordt uitgedrukt, maar de genadegave, Jezus Christus, ja, van vele overtredingen die mensen allemaal maakten, tot rechtvaardiging, tot vrijspraak. En ieder die dat geschenk aanvaardt, die Jezus Christus, ja, dan leiden al zijn overtredingen, ja, die leiden tot rechtvaardiging. Hij wordt gerechtvaardigd, hij wordt ook vrijgesproken, want hij is in Christus. Christus is vrijgesproken. Die was rechtvaardig. Die heeft aan de eis der wet volledig voldaan. Wat wij allemaal niet konden, deed hij. Dat is de eerste keer dat het woord katakrima voorkomt in het Nieuwe Testament. Romeinen 5 vers 16. Daar zie je dus het woord veroordeling. En je ziet hoe de Romeinen 5 hier vers 16... en ook Romeinen 5 vers 18, dat dit gedeelte helemaal aansluit bij Romeinen 8 vers 1, want het gaat er ook over diezelfde veroordeling, over dat vonnis. Hier leidde bij Adam het zondigen van één, ja, wat was het oordeel, wat was het vonnis? Nou, wat het oordeel leidde van één overtreding, en we kennen die overtreding in het paradijs van Adam, dat leidde tot veroordeling, dat leidde tot een vonnis. En dat vonnis is de dood. Maar katakrima komt ook voor in vers 18 van Romeinen 5. Vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling, daar heb je het woord katakrima, tot vonnis gekomen is. En dat vonnis was de dood, de doodstraf. Want gelijk het door één daad van overtreding van Adam voor alle mensen, u en ik, iedereen, die op deze aardbodem rondstapt, alle mensen, tot veroordeling, tot vonnis gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Misschien vindt u dat een moeilijk vers, hoe kan dat nou? Dat Adam, één daad van overtreding, voor alle mensen kwam er tot een vonnis de dood. En Jezus Christus kwam, het geschenk van God, een overvloed van genade, en door één daad van gerechtigheid, Christus, die zich volledig hield in zijn leven aan Gods wet, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Staat niet tot rechtvaardiging des geloofs, maak dat er nou niet van. Tot rechtvaardiging ten leven. Wat wilde dat ook alweer zeggen? Dat wilde zeggen dat eigenlijk het gevolg van de overtreding in de zonde van Adam, leidde voor alle mensen tot de dood. En wat doet eigenlijk God in Christus? Hij neemt het gevolg van het zondige van Adam, dat alle mensen sterven, dat neemt uiteindelijk God weg. God neemt de dood weg. Daarom is er straks ook een opstanding der doden. Allen staan straks op. Er is een opstanding der doden. Dat wil nog lang niet zeggen dat ze verlost zijn. Ze zijn niet gerechtvaardigd. Ze kennen die rechtvaardiging des geloofs niet. Ze kennen Romeinen 5 vers 1. Die weinig rechtvaardig uit geloof hebben vrede met God. Ze hebben helemaal geen vrede met God. Ze staan wel op. God neemt dus het gevolg van Adams zondige en Eva's zondige. Wat het gevolg had dat de dood tot alle mensen doorgaan, dat neemt God weg. Dat neemt hij als eerste weg. En welke weg God dan met deze mensen gaan, die al die doden die zullen opstaan, die Christus niet hebben leren kennen, ook nog lang niet verlost zijn, welke weg God daarmee gaat, dat is een heel ander verhaal. Maar je mag niet zeggen, zoals de Alverzoening leert, hè, oh, die mensen zijn allemaal maar verlost. En dan pakken ze Romeinen 5 vers 18, zeggen ze, zie je wel, hè, want door die ene daad van gerechtigheid, hè, van Christus, is het voor alle mensen tot rechtvaardiging, en wat lezen ze dan? Tot rechtvaardiging des geloofs. Nee, dat staat daar niet. Tot rechtvaardiging ten leven. Ze staan op. Ze krijgen leven. Ook zij staan op. Ook je buurman die niet gelooft staat op. En of hij nou niet in Christus gelooft of wel gelooft in Christus, dat doet er niet toe. Hij staat op, of hij wil of niet. Hij zal verantwoording moeten afleggen wat hij gedaan heeft, in het aardse leven ook, onder de zon. Dat is gewoon ethisch verplicht. Romeinen 8, vers 1. Maar voor ons, een heel ander geval, zo is er dan nu geen veroordeling, geen vonnis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat is prettig te weten, zeg. Als wij voor de Heere God komen te staan, dan wacht daar geen vonnis over ons. Dat vonnis is al geweest. Er is geen vonnis meer. Het woordje geen, dat is, vind ik hier veel te zwak vertaald. In het Grieks wordt daar een woord gebruikt wat veel sterker is dan alleen maar. Zo is er dan nu geen veroordeling, geen vonnis voor hen die in Christus Jezus staan. Het woordje geen is eigenlijk geen enkel vonnis. Geen enkel handschrift. Je leest in de Colossensebrief dat Christus dat handschrift wat tegen ons getuigde weggenomen heeft. En zo kan je allemaal handschriften zien. Er staat bij mij ook ergens een handschrift. Bijlage nummer zoveel. Daar staat de Nijs van Zuilen komt met een epistel eronder. Kan je voorstellen, een handschrift, en van u ook. Bijlage nummer zoveel waar uw naam weer boven staat. Nou, er is, dat is er niet. Die aanklachten zijn weg. Die zijn weggedaan. Er is geen enkel vonnis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik ben zo blij dat er staat, zo is er dan nu, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nu. Niet straks, nu. Dat is een tijdsbepaling. Je moet eens letten op dat woordje nu in de Romeinen. Gaan we even kijken. Romeinen, waar allemaal nu staat. Romeinen 3, vers 21. Romeinen 3, vers 21. Thans is echter, thans, nou, hetzelfde woordje hoor, je kan ook zeggen nu. Nu is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Het is van zijn geloof tot ons geloof. Uit geloof tot geloof. Maar het is nu. Nu is echter buiten de wet om. De wet is een goede weg, maar thans is gelukkig, nu is er buiten de wet om de gerechtigheid Gods openbaar geworden. Vers 26 van Romeinen 3, ook het woordje nu, vers 26. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, dat is een hele omschrijving zeg, in de tegenwoordige tijd, staat gewoon nu. Om zijn rechtvaardigheid nu te tonen, zodat hij zelf rechtvaardig is ook als zij hem rechtvaardigt die uit het geloof van Jezus is. Niet in, maar van. In de grondtekst. Die het geloof, die mijn geloof, dat rechtvaardigt mij niet. Maar wat doet die Jezus Christus gelukkig? En wat doet God? God die toont rechtvaardigheid nu. En wat doet hij dan nu? Zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is. En als zijn geloof tot mij komt, en ik volg hem in het geloof na, is uit geloof, tot ons geloof, ja, dan worden wij mede gerechtvaardigd. Romeinen 5, vers 9, ook het woordje nu. 5 vers 9. Daar staat: veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd. Eigenlijk staat er nu. Hier is weer vertaald door thans. Veel meer zullen wij derhalve nu door zijn bloed gerechtvaardigd. Door hem behouden worden van de toorn. Dat is de situatie. Dat is nu het geval. We zijn behouden. En we blijven behouden. En we zullen ook behouden worden van de toorn. En we zijn nu al reeds door zijn bloed gerechtvaardigd. Ook vers 11 van Romeinen 5. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dat heb je toch veel ontvangen nu? Je bent nu al gerechtvaardigd. En je bent nu al verzoend. Je hebt de verzoening ontvangen. Dat is veel. Daar hebben we ook al een hele zondag, of hele Bijbelstudiedagen mee bezig geweest, hè, wat die verzoening is. Romeinen 6, vers 19. Ook daar staat weer nu. Romeinen 6 vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardig worden. Ja, dat woordje nu is daar gewoon weggevallen. Dat staat er wel. Nu. Zo ook in vers 21. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Oh, zit ik verkeerd, zeker? Ik zit verkeerd, sorry. Romeinen 6, vers 19. Ik ga een verkeerde tekst voorlezen, volgens mij. Romeinen 6, vers 19. Ik zei Romeinen 5, zeker, hè? Als fout moet Romeinen 6 zijn, vers 19. Ik zei 5, maar moest 6 zijn. Romeinen 6, vers 19. Komt goed, Romeinen 6 vers 19. Komt goed. Ik las verkeerd. Misschien zei ik het wel goed. Maar ik zei het goed. En ik las verkeerd. Mag ook. Excuus. Romeinen 6 vers 19. Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Nu, dat moet je nu doen. Ook nu. Romeinen 6 vers 21. Wat vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. En Romeinen 8 vers 1. Die kennen we. Zo is er dan nu geen verordening, geen vonnis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En ook in vers 18 van Romeinen 8. Romeinen 8 vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd, weer een hele omschrijving, het lijden van nu, want ik ben er zeker van dat het lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En als laatste nog Romeinen 8 vers 22. Daar staat wel nu, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ja, wij weten. Weer iets dat we moeten weten. Let wel op, als je naar Romeinen 8 vers 1 weer kijkt, het is niet alleen dat je dat nu weet, en dat je dat nu beseft, dat er geen vonnis, geen verordening is voor hen, maar dat je ook onderstreept, voor hen die in Christus Jezus zijn. Het geldt dus alleen voor hen die in Christus Jezus zijn. We worden dus vereenzelvigd met hem. We zijn dus met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven. Het geldt alleen maar voor hen dat er geen vonnis meer is, dat we gerechtvaardigd zijn. De Statenvertaling, misschien hebben sommige mensen de Statenvertaling, die ontdekken opeens dat vers 1 niet stopt bij hen die in Christus Jezus zijn, maar de Statenvertaling er nog iets aan vastplakt. En wel de zinsnede, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Eigenlijk is dat iets wat niet in de grondteksten staat. Ik weet wel waar ze dat vandaan hebben, nu ook wel, want in Romeinen 8 vers 4, een paar versjes verderop in het vierde vers, ja, daar staat die zinsnede ook. Vers 4, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. En dat hebben ze als het ware gekopieerd. En in de Alexandrines, daar staat eigenlijk ook niet vermeld, maar er staat als een nootje erbij. En later hebben de vertalers gedacht, laten we wat Alexandrines bij vers 1 als het ware als een nootje erbij gezet hebt, hè, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest, laten we dat toch maar bij vers 1 erbij zetten. Maar natuurlijk, laten we even eerlijk zijn, de protestanten vinden dat toch wel een hele, hele gevaarlijke tekst hoor. Zo is er dan nu, dat je dat nu al mag weten, geen vonnis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, punt. Hoor, dat vinden ze veel te sterk gezegd. En die gaan er een voorwaarde aan verbinden. En de voorwaarde is dan, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. En heb het hart niet, dus als je, die zeggen als het ware, sorry hoor, maar als jij naar het vlees wandelt, dan is er wel degelijk veroordeling. Dan mag jij wel in Christus Jezus zijn, maar als jij niet naar de geest wandelt, maar naar wandelt naar het vlees, ha, dan is er wel veroordeling. Dat is een leugen. Dat is eigenlijk het ontkrachten, ja, van vers 1. Het ontkrachten van de schrift. En het is natuurlijk helemaal in strijd met dat Romeinen 5 vers 1 al zegt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God en toegang, noem maar op. Hè, en we roemen en we hebben de hoop op de heerlijkheid Gods. Dan mag je dat niet gaan ontkrachten en zeggen, ja, er is geen, er is misschien toch wel vonnis voor je. Misschien ben je toch niet gerechtvaardigd, want als je in dit aardse leven niet naar de geest gaat wandelen, maar naar het vlees, hoe? Dan kan je het oordeel Gods verwachten. Dat zit er allemaal achter. Jammer dat de Statenvertalers dat er toch even bij hebben getypt. Hadden wel geen typemachine in die tijd, maar ze deden dat toch wel. Ja. Vers 2. Stukje van vers 2. Dat begint met want. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want, zo begint de tekst, want, hoe weten we nu dat er geen enkel vonnis meer ligt voor ons te wachten? Hoe weten we nu dat we gerechtvaardigd zijn? Hoe weten we nu dat we zijn vrijgesproken? Omdat de wet van de geest des levens ons in de Heer Jezus Christus vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. Hoe weten we dat nu? Nou, dat beleven we gewoon in de praktijk. Beleef jij dat in de praktijk? Ja, dat beleven wij met elkaar in de praktijk. Want de wet der zonde eindigt met de dood. Maar die wet der zonde die heeft helemaal geen vat meer op ons. Waarom? Hoe komt dat? Nou, vanwege de wet van de geest des levens. En dat merken wij in de praktijk van ons leven. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Van wat? Nou, vrijgemaakt van die wet der zonde. Die bij Adam de schepping binnendrong. En die tot alle mensen is doorgegaan. En het is zelfs een wet die hier genoemd wordt van de wet der zonde en des doods. die eindigt met de dood. Daar ben ik van vrijgemaakt. Mij wacht de heerlijkheid. En ik leef uit de genade Gods. En ik heb het leven. En ik werk gewoon in mijn leven dat de geest des levens in mijn leven is. Dat is een geweldige wet. Er mag een wet der zonde zijn. Maar er is gelukkig ook een wet van de geest des levens. De wet van de geest des levens. Wat is dat voor een wet? Wat is dat voor een regel? Wat is dat voor een wetmatigheid? Nou ja, die wet van de geest des levens is dat je deel gekregen hebt aan het opstandingsleven van Christus. Want we zijn niet alleen maar met hem mede gekruisigd en mede gestorven en mede begraven. Maar we zijn ook met hem mede levend gemaakt. Eigenlijk zei Paulus dat al in een van die antwoorden op die vragen. In Romeinen 6, vers 11. Romeinen 6, vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leed niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest. Ja, ik ben met Christus toch gestorven. Met Christus gekruisigd, ik ben met hem mede begraven. Althans als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden, de leden van mijn lichaam, als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, ik ben niet meer onder die wet der zonde. En die wet der zonde, die voert helemaal geen heerschappij meer over mij. Ik ben onder de genade. En de genade heerst. Onder de genadeheerschappij ben ik gekomen. En ja, ik ben dood geweest. Maar ik leef nu. Thans leef ik. En ik mag de leden van mijn lichaam stellen in de dienst van God als wapenen der gerechtigheid. En dat is eigenlijk, ja, die wet van de geest des levens. Er staat dat het een wet is van de geest. Laten we daar eerst maar mee beginnen. Voordat we de hele uitdrukking nemen, de wet van de geest des levens. Het begint met de wet van de geest. Het is een geestelijke wet. Een geestelijke wet ten aanzien van het leven. Een geestelijke wet ten aanzien van het nieuwe geestelijke leven. Dat ik alleen maar kan vinden in de Heere Jezus Christus. Let op, gelukkig in allebei de teksten van vers 1 en van vers 2 van Romeinen 8 staat er niet voor niks. In Christus Jezus. Er staat, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Het is in Christus Jezus. Het is niet in jezelf. Er staat niet van de wet van de geest des levens heeft u in jezelf vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Zo werkt het niet. Zodra je dat probeert, hè, in jezelf, dan ontdek je dat je helemaal niet vrij bent van die wet der zonde en des doods. Dan vind je juist die andere regel, die andere wet in jezelf. Hè? Zodra je dat probeert. Je zegt, en als je gaat zingen bijvoorbeeld, hè, geestelijke liederen, en dat je helemaal opgewekt bent naar een samenkomst, hè, en denk je, ik ervaar het helemaal in mezelf, want de wet van de geest des levens heeft in mijzelf mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En je gaat zo dan de week in, dan krijg je het volgende, Romeinen 7, vers 21. Zo vind ik dan deze regel, deze wet. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verluster ik mij in de wet Gods. En dat heb ik prima gedaan toen in die samenkomst. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt. Van welke wet? Van de wet der zonde. En dan roep je uit, ik ellendig mens. Ja, dat staat erachter. Die beleden is, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Want het lichaam deze is doods. Ja, dan bemerk je dat je helemaal niet vrijgemaakt bent, maar dat je gebonden bent. Nee, deze verlossing, Deze vrijmaking is alleen te vinden in Christus Jezus onze Heer. Niet in jezelf. Niet als je je stelt zelf onder een regelgeving, onder een wet, om het zelf te doen. Dat mislukt en voert tot de dood, tot je geestelijke dood. Maar als je je stelt onder de genade Gods, die voert je ten eeuwige leven. En waar zien we nou die geestelijke wet des levens? Gewoon werken in de praktijk van ons leven. Waar zien we die bijvoorbeeld bij Paulus helemaal leven en tot uiting komen? Nou, in Galaten 2, vers 20, lees maar mee. Galaten 2, vers 20. Waar staat die bekende tekst? Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van, niet in, van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ja, de wet der zonde en des doods heeft alleen heerschappij over hen die in Adam zijn. Maar wij zijn in Christus. En wij zijn in Christus en met Christus gekruisigd. Met andere woorden, we zijn gestorven en begraven. En we zijn ook met hem levend gemaakt. Dat zegt Paulus hier ook, hè, in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Christus leeft in mij. En daarom zegt hij, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik. Niet meer ik. Ik zal het wel even doen. Ik zal wel even presteren. Ik zal dit, ik zal dat. En ik leef nu in eigen kracht geestelijk. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik leef in zijn kracht. Dat is wat hij zegt. Christus leeft in mij. Zijn leven is in mij. En dat is nou bij uitstek die geestelijke wet des levens, hè, die in je leven komt. We hebben deel aan het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. En let hier ook weer op dat woordje nu, hè, in Galaten 2 vers 20. In het tweede deel zegt hij van Galaten 2 vers 20. En voor zover ik nu nog in het vlees leef. Ja, ik leef nu nog in het vlees. Maar voor zover ik nu nog in het vlees leef. In dit lichaam bedoelt hij daarmee. Dat nog niet verlost is. Dat niet verheerlijkt is. Wat als het ware overgebleven is van Adam. Dat leef ik, zegt hij, door het geloof van de Zoon van God. Hij leeft door het geloof van de Zoon van God. Het is van geloof tot geloof. Van zijn geloof tot ons geloof, tot mijn geloof. En zodra ik zo leef, ja, dan gaat die geestelijke wet des levens gaat werken in ons leven. Want ik moet er rekening mee houden. Waarmee moet ik rekening houden? Dat in mijn vlees geen goed woont. En dat ik dus, wat hebben gelezen met elkaar, dat ik in mijn leden, dat wil zeggen in de leden van mijn lichaam, dat ik in mijn vlees een andere wet ontdek. Hè? En dat was Romeinen 7 vers 23, laten we nog maar eens lezen, want dat wordt goed beseffen. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens. En die leden, daar moet je aandacht aan geven. De leden van je lichaam. Wat zijn de leden van je lichaam? Ja, dat zijn je ogen. Je oren. Je mond. En ik ga maar niet verder, maar er zit nog veel meer aan dat lichaam. Allemaal aan leden. En daar kan je best last van hebben. Want wat doen al die leden van mijn lichaam? Nou, dat is onverlost. En waar luistert dit allemaal naar? Die leden van mijn lichaam. Wat zegt Paulus hier in Romeinen 7 vers 23? Waar luistert dat allemaal naar? Dat luistert allemaal naar de wet der zonde. Daarom is de uitroep ook van Paulus, ik ellendig mens. Daar noemt hij ook dit lichaam het lichaam deze is doods. Dit lichaam waar we nog in zijn, dat vlees, dat is onze handicap. Wij wandelen met een handicap. Heeft u dat in de gaten? Je kan ook golven met een handicap. Wat dat betekent, weet ik af en toe niet. Maar ik wandel ook met een handicap. Ik heb te maken met de leden van mijn lichaam die geneigd zijn te luisteren naar die wet der zonde. Dat eindigt met de dood. En die wet der zonde. En die wet der doods, die blijft maar appelleren aan de leden van ons lichaam. De wet der zonde blijft maar zijn aantrekkingskracht uitoefenen op mijn vlees. Maar zodra ik weet, zodra het voor me vaststaat, dat Christus in me leeft en dat Christus in ons leeft en dat ik met hem levend ben gemaakt en dat zijn geest, de geest van Christus, in mij woont, dan gaat die wet van de geest des levens in mij werken. En dan is het heel bijzonder, want wat bemerk ik dan? Dat ondanks dat de wet der zonde zijn aantrekkingskracht op de leden van mijn lichaam blijft uitoefenen, de wet van de geest des levens mij in Christus vrijmaakt van die wet der zonde en des doods. En dat al die aantrekkingskracht de wet der zonde op mij verliest. En ik kan het heel eenvoudig doen, ik heb hier een doosje en ik weet wel dat het doosje, als ik het los zou laten, dat kent u wel, dan valt het naar beneden. De zwaartekracht en de wet der zwaartekracht geldt altijd. En wat doet die zwaartekracht? Die trekt dat doosje aan. En als ik het wil laten zien, hoef ik het maar los te laten en hij valt ter aarde. En zo is het ook met mij, als ik het doosje ben. Zolang ik hier in het aardse lichaam wandel, net als dat doosje, een aardse doosje is, en ik maar ook een aards lichaam heb, ik weet dat continu het aangetrokken wordt door de wet der zonde. En dat blijft ook zo. Ook al vind ik de Heer Jezus Christus als mijn heiland, die wet der zonde en die wet des doods, die blijft maar trekken aan dat doosje, maar naartoe, naar beneden. Maar wat is er gelukkig? Hoe kan ik nou zorgen dat u steeds kijkt naar dat doosje toch niet naar de aarde valt? Hoe komt dat? Ik hou het doosje vast. Er is een andere wet. En die is zo krachtig. Die heft in feite de wet van de zwaartekracht op. En dat is mijn hand. Ik heb hem vast. En zo is er ook een andere wet in ons. Die wet van de geest des levens. Dat is het leven van Christus wat in ons zit. Zijn leven is aan ons verbonden. En die wet van de geest des levens is in Christus. En voor hen die in Christus zijn, is geen veroordeling, is geen vonnis meer. Maar is ook niet meer dat zij hoeven te gebukt te gaan onder die macht van de wet der zonde en des doods die je alleen maar trekt naar de aarde. En hij zorgt dat we als het ware uit opstandingskracht leven. En die wet zorgt ervoor dat je hemelwaarts gaat. Hij heft ons op en in plaats dat we te neergedrukt worden en in de nederlaag zijn, zijn we in de overwinning en gaan we hemelwaarts. En dat is nou juist het hele geheim van Romeinen 8 vers 2. Die wet van de geest des levens. En dat is een overvloed van genade. Dat Christus in ons leven is. Hij leeft in mij, zegt Paulus. En ik leef zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. Ja, zegt hij erachter. En die alles eigenlijk voor mij heeft overgehad. En nog steeds. Het is zijn verlossingswerk in mij en aan mij. Het is de liefde Gods. Het is de genade Gods. En die is overvloedig. En hij laat nooit meer los. En gelukkig zo eindigen ook Romeinen 8. Hè. Romeinen 8, en daar eindigen we deze ochtend mee. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En hij laat nooit los. Zoals ik dit doosje nu ook niet loslaat, waardoor het valt. Zo laat hij ons ook nooit los. En we mogen er verzekerd van zijn, vers 38. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog kracht, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. En vul maar in wie je in wil vullen, voor mij maar tot de duivel aan toe, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hij laat nimmer ons meer los. Geprezen zij zijn naam. Vanmiddag gaan we verder met vers 3.